Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en in de Groeivoer voor ondernemers podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van persoonlijke groei en bedrijfsgroei. In deze aflevering van de Groeivoer podcast ga ik in gesprek met Joop de Jong van het bedrijf Port for Growth. Joop was al met bedrijfsgroei bezig voordat we in Nederland een enorme massa aan business coaches hadden. Dus Joop was echt al een van de allereerste die op dit thema aan de slag ging. En met Port for Growth heeft hij eigenlijk een bedrijf gebouwd wat ondernemers helpt groeien. Nou, je hoort in deze aflevering wat meer over Joops achtergronden, wat hij allemaal gedaan heeft en welke inzichten hij daaruit gehaald heeft over groei. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Joop de Jong van Port for Growth.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Gooi voor.
Joop de Jong, welkom bij de Groeivoer podcast.
Dankjewel voor de gelegenheid.
Tof dat ik hier bij jou te gast mag zijn in Woerden. En we zitten hier in het groeilokaal, een ruimte waar we rustig podcast kunnen opnemen. Ja, ik zou graag willen weten, wie ben jij eigenlijk, Joop? Wie is Joop de Jong?
Wie is Joop de Jong? Joop de Jong is iemand die oorspronkelijk heel erg bezig is geweest met technologie, met de automatisering en alles wat ermee samenhing. En later arbeids- en organisatiepsychologie gaan studeren. Omdat ik ontdekte dat de mensen, zeg maar, en dat klinkt bijna logisch als een geweldige open deur, maar onlosmakelijk verbonden zijn met, laat ik zeggen, met dingen die je wilt doen, projecten, automatisering. En die verbondenheid, zeg maar, tussen die twee werelden, die zie je heel erg weinig. En ik ben zelf iemand die dat juist heel erg interessant vindt. Om, hè, want voor mij ik kom uit een technische familie. Hè. Mijn vader was architect, dus je zit helemaal in de bouwwereld. Mm-hmm. Nou, dan is het heel simpel, hè. Uit A volgt B. En dan kom je plotseling in die psychologiewereld terecht, waar soms A uit A B volgt. En dan merk je gewoon dat we ook in het gewone leven dat heel erg verdeeld hebben in twee losse werelden. Nou, en die verbinding daartussen, dat spreekt me heel erg aan.
Ja. En je hebt nu een bedrijf, al 15 jaar. 2004 ben je begonnen met Port for Growth.
Ja.
Ik denk een van de oprichters of grondleggers van groeigedachten in Nederland.
Ja.
Dus er zijn niet veel bedrijven die al zo lang bezig zijn met groei, nee. Ondernemersgroei. Kan je eens vertellen hoe je daarin beland bent? Hoe dat zo gekomen is?
Wat ik al zei is, ik ben bij Philips gestart. En toen ben ik overgestapt naar een onderdeel van Capgemini. Mm-hmm. Gewoon in de consultancy terechtgekomen. En op een gegeven moment ben ik daar met een groep van zo'n 45 consultants uitgestapt. We hebben een management buyout gedaan. Mm-hmm. En ik was daar een van de, zeg maar, 6-7 partners, zo je wil. En mijn collega's die waren minimaal 2 keer zo oud. Dus die hadden het over een management buyout. Dat was voor mij een woord dat ik nog totaal niet kende. Maar ik dacht, die mensen zullen wel weten hoe dat moet. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat alles misging wat je maar kunt bedenken in die periode. Hebben een hoop van geleerd. Ik ben daarna, zeg maar, in een periode terechtgekomen waarbij dat bedrijf wat we hadden opgezet zou worden verkocht aan Deloitte. En in die periode ben ik eigenlijk gestart met mijn eigen bedrijf. Daar ben ik dus in 1993 mee gestart. Dat was een adviesbureau op het gebied van logistiek en kwaliteitsmanagement. Nou, dat groeide heel snel naar zo'n 15 mensen inderdaad. Dat was een beetje voor mij ook de max, hè, want je bent als, wellicht ken je het wel, hè, als oprichter-eigenaar ben je alles. de hoofdcommercie, de hoofdpersoneelszaken, de hoofdadministratie enzovoort. Nou, en in die periode werkten we weer heel nauw samen met Deloitte. En ik ben in 2001 ben ik overgestapt naar Deloitte. En daar is ook het groeiverhaal gestart. Mm-hmm. Want ik was koud binnen bij Deloitte. En toen brak de internetbubbelcrisis uit.
Ja.
Ik had toen zo'n, zeg maar zo'n 100 consultants op allerlei gebied. Dus die kwamen deels toen terug van opdrachten, zo werkt dat. Dus ik vroeg maar van, goh, hoe komen wij nou in contact met leuke, dynamische MKB-bedrijven, waar wat gebeurt en waar energie zit. Nou, en daar is eigenlijk de eerste stap gezet richting het groeiverhaal. Want Deloitte had in Amerika de Fast 50. Dat is een wedstrijd, zeg maar, een competitie voor snelle groeiers draaien. In Nederland hadden ze een keertje uitgeprobeerd in Rotterdam. Nou, dat vond ik ontzettend leuk. Want dan zie je dat die ondernemers die aan het groeien zijn, die zijn ambitieus, hebben hartstikke mooie dromen, zeg maar, om het zo maar eventjes te noemen. Hè. Dat kan van alles zijn, hè. De meest milieuvriendelijke tomatenkwekerij van de wereld, of de dunste robotarmpjes. Nou, verzin het maar, hè. Dus allemaal hele mooie dromen.
Ja.
Nou, die groep van ondernemers, die voelt zich ook wel aangetrokken tot een competitie. Want we hebben natuurlijk allemaal als ondernemer een beetje competitiegevoel in ons. En daarmee bouwden, zeg maar, ook een heel mooi netwerk op, juist in die wereld. Want het zijn ook de ondernemers die niet naar allerlei bijeenkomsten gaan. Hè. Die blijven een beetje onder het radar. Die zijn, ja, heel gefocust op hun bedrijf. Maar die vinden het wel weer heel erg leuk om hun collega's, die ook heel ambitieus zijn, te ontmoeten.
Ja.
En zo'n competitie zorgt ervoor dat je elkaar ontmoet.
Ja.
En al vrij snel kwam toen het ministerie van EZ naar ons toe. En die zei, goh joh, kun jij eens uitzoeken hoe het toch kan dat het ene bedrijf zo hard doorgroeit en het andere bedrijf omvalt. Hè? Dat was tijdens die internetbubbelcrisis. En waar ligt dat nou aan? Werk eens de definitie van groei uit en kijk eens hoeveel van die groeien er nou eigenlijk zijn.
Ja.
Nou, een heel groot onderzoek geweest. We hebben ook uitgezocht, zeg maar, wat de belangrijkste elementen zijn van succesvolle doorgroei. En we hebben toen een lijst gemaakt, zeg maar, van zo'n 5000 van dit soort van bedrijven.
Ja, samen met de economische zaken dus.
Ja, samen met de economische zaken, ja. En ik vroeg ook altijd, als ik het verhaal vertel in groepen van ondernemers, dan vraag ik ook al, goh, wat denk je nou dat het belangrijkste verschil is tussen succesvolle doorgroei en minder succesvolle doorgroei? Nou, dan zie je iedereen nadenken en dan komt er natuurlijk van alles langs, hè? Geld en mensen en noem maar op, beleid en focus. En wat wij uit het onderzoek naar voren kregen was dat er eigenlijk één heel belangrijk ding is. En dat is dat je als ondernemer in staat bent om je ondernemersdroom te vertalen naar een heel concreet plaatje, laat ik zeggen over een jaar of drie. Hè, dus niet alleen maar een punt op de horizon, maar eigenlijk een plaatje op de horizon. Dat hebben wij genoemd de strategische foto. Van hoe ziet nou eigenlijk jouw droom eruit over 3 jaar? En de crux is dat je die foto eigenlijk heel gedetailleerd uitwerkt van tevoren.
Hm.
En de grap daarvan is 2 dingen. Dus psychologisch, om het zo maar even te noemen, is dat je intrinsieke motivatie zit daarin. Hè, want het gaat over jouw droom. Hè, dus je staat ook, niks is leuker dan elke dag het gevoel hebben van ik werk aan mijn droom en ik kom er verder mee. En het tweede is, omdat je hem, zeg maar, behoorlijk uitwerkt, is dat je eigenlijk stiekem allerlei besluiten neemt. Hè, want het is wel leuk te zeggen, nou, ik wil in 20 landen zitten met een bedrijf van 300 man. Maar wat doen die mensen dan precies? En wat verkoop je dan? En welke marge maak je? En in welke locatie zit je? Dus dat van boven naar beneden, laat ik zeggen, uitwerken.
Ja.
Dat zorgt ook voor dat je eigenlijk van tevoren de film afspeelt en allerlei belangrijke besluiten al neemt.
Ja. En daar bood je dan met Port for Growth ook begeleiding bij, zeg maar? Of was dat jullie werk op dat moment ook?
Nou,
dat pas later.
Dat kwam pas later, want ik zat toen heel praktisch met een aantal ondernemers rond de tafel. En wat we daar ontdekten was, hè, wat de ene had opgelost, liep de ander tegenaan.
Mm-hmm.
Dus al vrij snel had ik zoiets van, hey, volgens mij moeten we naast die competitie ook een eigen platform opzetten. Nou, lang verhaal kort. Ik heb dat aanvankelijk nog met Deloitte besproken. Maar goed, die hadden toen een paar uitdagingen En lang verhaal kort, ik ben toen in 2004 zeg maar zelf, Deloitte die ging dat niet doen. Dus heb ik gezegd, weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen.
Ja.
Dus toen ben ik in 2004, 15 jaar geleden, dus met een eigen platform gestart. Basis is gewoon bij elkaar brengen van ondernemers. En uitgangspunt is altijd van welk issue speelt er op een bepaald moment en hoe kunnen we dat zeg maar aanpakken.
Ja. Je moet ook denken aan masterminds, zeg maar. Hebben jullie dat, gebruiken jullie die tool, zeg maar, dat mensen met elkaar in een mastermind zitten om elkaars problemen op te lossen?
Ja.
Is het live ontmoeting? Is het digitaal? Ja. Hoe ziet dat eruit, dat platform? Zag het er toen uit?
Ja. Wat we in ieder geval per definitie doen, is gewoon bij elkaar komen van de ondernemers die heel erg ambitieus zijn.
Ja.
En het is echt niet zo dat iedereen heel erg ambitieus is. Dat denken we wel eens wel. Elke ondernemer is ambitieus, maar dat is helemaal niet waar. Er is eigenlijk maar een groep van zo'n 6.000-7.000 ondernemers die eigenlijk behoren tot die groep van ambitieuze doorgroeiers. Je hebt ook heel veel ondernemers die hebben, en dat is prima natuurlijk, hebben een mooi bedrijf. Pensioen is allemaal geregeld en die runnen dat gewoon goed. Nou, daar is niks op tegen. Alleen, je hebt ook een groep die heel erg ambitieus is en zeg maar behoorlijke doelstellingen en dromen heeft.
Ja.
Die graag willen waarmaken. Dus dan praat je echt over een wat andere groep. Nou, als die groep, als je die bij elkaar brengt via ons platform, dan ontstaat er sowieso een soort vibe onderling. Want je luistert toch naar elkaar. Wat doe jij? Wat doe jij? Wat doe jij? En wat zijn jouw dromen? En dan zie je dat je, dat deden we ook in de programma's en in de bijeenkomsten. Dan zie je ook dat je elkaar gaat aanscherpen, helpen. Je bent daarmee bezig. Nou, dan moet je eens met die praten.
Ja.
En dan zie je ook de kracht van een netwerk. Omdat je elkaar gewoon veel verder helpt. En niet onbelangrijk, als ondernemer is het toch vaak lonely at the top. En dan ontdek je, vrek, ik ben niet de enige met zo'n probleem. Dus het heeft ook al een soort inspiratiekant in zich die heel erg belangrijk is voor een ondernemer. Ja. Want iedereen, als ondernemer leer je van je moet al je mensen altijd schouderklopjes geven en motiveren. Maar zelf, wie geeft jou het schouderklopje?
En
thuis hoef je ook niet altijd aan te komen met jouw verhaal. Want dan zegt je vrouw of man, joh, leuk, maar... Zullen we de aardappels weer even opzetten?
Ja, die spreken een andere taal natuurlijk. Ja. Die start-up scene of de scale-up scene?
Dat is echt scale-up, zeg maar. Maar goed, we zitten zeg maar vooral op het gebied van de bedrijven die de start-up fase ruimschoots voorbij zijn.
Ja.
Ja.
En wat voor soort ondernemers zijn dat?
Nou, aan de bovenkant moet je dus denken aan de AFAS'en, de HelloFresh'en, de CoolBlue's. Maar het begint zo'n beetje bij 1 miljoen euro omzet. 3 jaar achtereen 10% gegroeid. DGA gestuurd. 10 medewerkers. En heel belangrijk, een ambitieus doel.
Ja.
En dat kan van alles zijn. Ik bedoel, in de bouw, in de transportwereld, tuinbouw, technologie. En vandaag de dag zie je overigens dat vooral in de online wereld en in de dienstverlening dat er heel hard wordt gegroeid. Maar goed, er wordt zeg maar op elk gebied kan er hard gegroeid worden. Hè, mits je maar iets bijzonders doet op dat gebied.
Ja. Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. Is er een bedrijf wat er voor jou uitspringt, die in de afgelopen 15 jaar echt... een enorme groei heeft doorgemaakt, dat je denkt van, maar dat is toch wel, dat is mede te danken aan Port for Growth.
Nou, we hebben, dat is misschien ook wel leuk te vertellen, we hebben zo'n ruim 12 jaar geleden hebben wij meegedaan aan een grote aanbesteding voor programma Groeiversneller heet dat. Dat was een heel groot programma wat zeg maar aanbesteed werd door het ministerie van Economische Zaken. Om juist die bedrijven door een soort glazen plafond heen te helpen.
Ja.
En dat hebben we toen, nou naast ons deden ook zeg maar alle grote adviesbureaus mee. En het leuke was dus dat wij dat toen hebben gewonnen. Eigenlijk om twee redenen. Eén, we hebben natuurlijk een goed track record in groeiersland, om het zo maar te zeggen. En twee, we hadden natuurlijk ook een vrij goed beeld van wat je moet doen om beter en sneller te groeien. Dat kwam dus door het onderzoek wat we eerder deden. En zo zijn we uiteindelijk zeg maar in 2009 met de eerste groepen gestart van groeiversnellers. En hebben zo'n 200 ondernemers ingezeten. Die betaalden daar ook apart voor trouwens. Ja. Als onderdeel van het businessmodel, om het zo maar te noemen. En daar zijn gewoon een x-aantal zijn gewoon ongelooflijk hard gegroeid. Tot ver in het buitenland, zeg maar. Met nieuwe vestigingen opzetten en verzin het maar. Dus wat daar betreft kan ik daar een x-aantal noemen die gewoon hartstikke goed gegroeid zijn. Alleen wat je ziet is dat ondernemers zijn die niet eindeloos maar in de krant komen.
Nee, het zijn niet de grote namen, maar wel...
Nee, maar die zijn wel heel erg hard gegroeid. Ja. Ook die zouden zeg maar een plek in de krant verdienen. Alleen niet elke ondernemer zit erop te wachten, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja, die blijven liever op de achtergrond
zijn
daar niet mee bezig.
Of? Ja, nee, maar goed, dat niet elke ondernemer zit te wachten op eindeloos veel publiciteit. Die zijn gewoon lekker bezig met het realiseren van hun droom en halen daar zeg maar hun inspiratie uit.
Ja, ja. Wat zijn eigenlijk de adviezen of de tips die je hebt over groeien en geld? Stel je wilt groeien als ondernemer. Ga je dan geld lenen? Ga je zelf geld verdienen? Hoe pak je dat aan?
Nou, allereerst denk ik dat voor jezelf moet geld gewoon een faciliteit zijn die je erbij betrekt als je aan het groeien bent. En net zoals je meubels en papier en printers en weet ik wat allemaal, computers koopt ergens. En je het ook normaal vindt dat je overal offerten vraagt. Zo normaal moet het ook met het aantrekken van geld zijn. Dus je moet je denk ik, dat zien we in al die groeitrajecten van bedrijven. Op een gegeven moment is het gewoon beter, laat ik het zo zeggen, dat je extern geld aantrekt. En dan is het goed dat je daar, want het is niet iets waar een ondernemer per definitie verstand van heeft. Is moet je realiseren dat je daar echt je goed bij moet laten begeleiden. En overal gewoon offerten vragen. Zo simpel is het. En dan mag je ook wel wat groter denken dan dat we normaliter gewend zijn. Hè? Voor sommige ondernemers is een ton al heel veel geld. Ik heb één keer meegemaakt bij een bedrijf. Dat werkte al samen met een investeringsfonds. En er werd gesproken over een extra geldinjectie. Nou, met veel duw- en trekwerk werd dat dan een miljoen. Op een gegeven moment kwam daar dus een Amerikaanse investeerder bij. Die zegt van een miljoen, we gaan voor 10 miljoen. Die draaide het om en die zei van nou, wat hebben wij nodig, om die 10 miljoen te kunnen legitimeren. Dus dat is een hele andere aanpak. Dus die zette zijn strategische foto even met een factor 10 erbovenop. En rekende toen als het ware terug van wat moeten we allemaal gaan doen.
Ja.
Nou, ik denk dat laatste zetje eventjes iets groter gaan denken. Zonder dat je een soort opgelegd pandoer moet zijn van alles moet groter worden. Hè? We moeten in Nederland groot denken. Maar het moet corresponderen met je droom. En als het goed is je droom toch van een ander niveau dan waar je op dat moment zit. Dus dan is het kwestie van... Echt aan de ene kant realistisch, maar aan de andere kant toch ook echt dat je jezelf stretcht, om het zo maar te noemen, en ook een mooie foto neerzet, ook financieel, en dan terugrekent van wat moet ik allemaal gaan doen en wat heb ik nodig.
Ja, en winstgevendheid, is dat belangrijk?
Ja, er wordt wel eens geroepen dat het allemaal niet belangrijk zou zijn, maar volgens mij is winstgevendheid altijd belangrijk. Waarbij je wel die winstgevendheid kunt plannen. Hè? Dus, maar ik geloof zelf nog steeds niet in allerlei businessmodellen die jarenlang verliesgevend zijn. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ergens mis.
Ja. Nee, ik vraag erop door, omdat stel je voor, je bent ondernemer en je hebt een mooi concept. En je denkt van ik ben eigenlijk wel geïnspireerd. Misschien moet ik dat eens internationaal gaan uitrollen. Mijn gevoel of mijn stelling is eigenlijk, of mijn hypothese van zorg dat je bedrijf eigenlijk al heel winstgevend is voordat je gaat opschalen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van pas als ik opgeschaald ben, wordt het heel winstgevend. Dus dan kom je in een soort padstelling terecht.
Ja.
Is er een waarheid of is er een iets wat jij gezien hebt wat gewoon werkt?
Nou, wat gewoon werkt is dat je gewoon echt een... want je kunt in die zin is het niet veel ingewikkelder dan een goede Excel-sheet, noem maar eventjes, opzetten. Van waar wil je naartoe? Wat is de investering op een gegeven moment? En wat wil je dan op een ander moment terug hebben verdiend? En dan wat je als ondernemer goed moet inschatten is wat zeg maar de verdiencapaciteit, noem ik maar even, is. Hè? Welke marge denk je te kunnen gaan halen?
Ja.
En daar zit wel een stukje vakmanschap in, zeg maar, van de ondernemer in een bepaald werkveld.
Ja.
En dat is ook kijken van hoe ontwikkelt die markt zich? Wat doen al die concurrenten op dat moment? Wat is haalbaar als marge op de producten of diensten die je levert?
Mm-hmm.
Hoe bijzonder is het geworden zodat je een hoge... Want het is hoe bijzonderder het is, hoe hogere marge je kunt maken. Nou, dat is een beetje het vakmanschap wat je dan als ondernemer moet inschatten.
Ja, ja. Ik hoor wel vaak ondernemers zeggen van ik heb niks met cijfers...
Dat is
wat
ook zo. Nee, dat is ook zo. Kan ik ook naar mezelf praten. Het is niet mijn hobby om met cijfers en getallen bezig te zijn. Maar net zoals eten en drinken nodig is om jezelf in leven te houden, is dat ook echt wel nodig dat je dat en ook zelf doen. Hè? Dus ik heb ook ooit geleerd, dus het is goed dat je allerlei deskundigen inhuurt, maar je moet het zelf altijd wel heel goed begrijpen. En zeker het werken met cijfers, het is optellen en aftrekken en vermenigvuldigen en af en toe delen. En that's it. Ik bedoel, het is niet heel erg ingewikkeld.
Nee.
De ingewikkeldheid zit hem erin, is dat je realistisch bent qua marge, inschatten van je marges die je kunt gaan maken, als ik puur even praat over de getallen.
Ja. Stel dat je te weinig geld verdient met je bedrijf, is dat een belemmering voor groei, denk je?
Dat is een groot probleem, ja. Dus je moet zeg maar twee dingen heel erg voorkomen. A, dat je zelf geen salaris krijgt, hè, wat toch nog af en toe gebeurt. En voor een periode is dat niet een ramp. Maar zorg ervoor dat je altijd een moment bereikt dat je dat niet uitbetaalde salaris wel terugkrijgt. Ook zelf. Niet om rijk te moeten worden of zo, maar dat is wel een gezond uitgangspunt. En het tweede is, je moet nooit... dingen verkopen met verlies. Maar goed, dat is een geweldige open deur. Is dat dat er een gezonde verkoopprijs is.
Ja.
En als die niet te halen is in die markt, dan betekent het ofwel dat je concurrenten veel lagere kosten maken, ofwel dat je gewoon te voorzichtig bent.
Ja. Nou, ik denk dat best veel ondernemers zijn die eigenlijk helemaal niet zo goed weten hoe je geld moet verdienen. Ze hebben wel enorme passie voor wat ze doen. Een heel mooi product of ze zijn geweldig gedreven op een bepaald onderwerp. Ze zijn misschien ook ergens heel goed in. Alleen het verdienmodel, dus het geldstuk, dat is bij best wel wat ondernemers een ondergeschoven kindje. En dan kijk ik ook naar mezelf bijvoorbeeld. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen. Ik vind het leuk en ik ben er goed in. Maar als ik er geld voor moet vragen, dan is er toch altijd een soort interne rem of zo. Of dan ga ik automatisch denken, maar moet ik dat nou wel doen? Iemand van buiten, die commercieel is ingesteld, die zal dan veel makkelijker zeggen van, joh gast, je voegt superveel waarde toe. Dus waarom zou je dat voor niks weggeven? Of waarom vraag je zo weinig geld ervoor?
Nee, dus, dat is heel, heel herkenbaar. Ja. En daar heb je dus echt een coach voor nodig van buiten die je daarin ondersteunt. Ja, dus ik kan ook iedereen adviseren en aanbevelen dat ze een coach hebben.
Ja.
Net zoals dat bij de meeste sportmensen ziet. Dat is gewoon heel belangrijk dat je altijd een coach hebt die op die manier van buiten naar kijken.
Ja.
En daar heb ik ook wel een handige tip. We hebben een aantal jaar geleden met een aantal bedrijven ook NL Groeit opgezet.
Ja.
En nou, die hebben het mentoren systeem. Kun je volgens mij voor gratis, kun je een mentor aan jezelf verbinden. Dat moet je dus altijd doen. En dus dat is een ervaren ondernemer, zeg maar, die met je meekijkt. En inderdaad niet emotioneel verbonden is met datgene wat je doet.
Ja. NL Groeit. Goeie tip. Zijn er nog meer belemmeringen voor groei die jij veel tegenkomt?
Ja, op dit moment is wat ik al zei, is het tekort aan personeel. Ja. We hebben, wat je nu ook ziet gebeuren, is dat bij ondernemers er te weinig kennis is over het toepassen van de online mogelijkheden. Een paar jaar geleden vroeg ik in een zaal met zo'n 150 ondernemers van, goh, wie van jullie gebruikt LinkedIn? Nou, er waren toch een redelijk aantal die dat gebruikten. En toen zei ik van, goh, wie van jullie doet meer dan contactverzoeken op akkoord klikken? En verder eigenlijk niks. Nou, dat was eigenlijk het gros die daarbij bleef.
Aha.
Dus je ziet dat, ik geloof dat LinkedIn dichtheid, om het zo maar te noemen, in Nederland is het hoogst. Maar aan de andere kant, de social selling en laat ik zeggen, alle moderne manieren om die kanalen in te zetten voor je bedrijf, die worden nog veel te weinig gebruikt. Ja. Er zit nog veel meer mogelijk.
Ja.
Dus op dat gebied zie ik een groeibelemmering. Want op een gegeven moment, degenen die dat wel heel goed gaan snappen en gaan inzetten, die gaan het gewoon beter doen.
Ja. Hoe ziet het groeilandschap in Nederland eruit? Dus stel je bent ondernemer, je wil groeien, je wil je daarin laten begeleiden. Wat zijn je opties?
Je hebt eigenlijk grofweg twee opties. Of drie zou je bijna kunnen zeggen. De eerste is dat je, zeg maar, en daar zijn er vele in Nederland, dat je onderdeel wordt van een soort intervisieachtige organisatie, dus structuren. Twee is dat je een trainingstraject volgt. En drie is dus dat je een coach of mentor aan je bindt. En nou, alle drie kun je via ons krijgen, om het zo maar te noemen. Dus we hebben daar meer dan voldoende contacten voor. En dan is het ook een kwestie van, je hebt niet, je hebt wel, zeg maar, organisaties waar je echt geen zaken mee moet doen. Maar,
nou, noem even een paar namen.
Nou, laat ik zeggen, zo gauw je het idee krijgt dat, we hebben natuurlijk de afgelopen periode, er zijn ongelooflijk veel mensen weggegaan bij het corporate bedrijfsleven, om het zo maar te noemen. Nou, die komen op de markt en die worden allemaal coach. Nou, het is wel zaak dat je, als je, zeg maar, een coach zoekt, is dat je even kijkt naar iemands verleden. En dan ook echt heel kritisch bent in, kan deze meneer of mevrouw mij wel helpen met zo'n achtergrond?
Ja.
Want coach is echt een vak apart. Dus je hebt een aantal netwerken in Nederland waar gewoon echt gedegen content onder ligt. Dus die niet zomaar aan het coachen zijn. Dus dat is heel belangrijk. Twee, niet elke ex-ondernemer, want we hebben natuurlijk ook een aantal ondernemers die hun tent verkocht hebben, die dan inderdaad gaan investeren, coachen, weet ik wat ze allemaal doen. Niet elke ondernemer is ook geschikt als coach.
Mm-hmm.
Dus daar moet je ook vooral kijken van, klikt het? En je ontdekt al vrij snel van, nou, deze meneer en mevrouw komt hier nog echt met goede praktische handvatten om stappen verder te maken. Is hij voldoende kritisch op mij? En qua trainingstrajecten, dat is eigenlijk een hele simpele. Gewoon kijk deelnemers van eerdere trainingssessies, zeg maar, zeggen over die bepaalde trainingsmethodiek of wat het ook is.
Ja. Je zei van, nou, mensen die uit het bedrijfsleven komen, die zijn niet per definitie geschikt.
Nee.
Mensen die een bedrijf hebben gehad en verkocht, die zijn ook niet per definitie geschikt. Maar wat dan wel? Want
dat zijn coaches, laat ik dan zo zeggen, die kunnen laten zien van, kijk, dit is het materiaal, zeg maar, wat wij gebruiken.
Mm-hmm.
En dat, Dat zijn methodieken of onderzoek wat eronder ligt.
Ja.
Dat zit gewoon in. Daar kunnen ze gewoon laten zien wat voor materiaal ze ervoor gebruiken.
Ja. Ja.
Van goh, u geeft een. Uw coaching sessies, hoe zien die eruit?
Ja.
Nou, als je dan een verhaal krijgt van ja, nou, ik kom gewoon langs, we gaan koffie drinken en je vertelt. Dan denk ik wel, hoe zit dat dan precies?
Ja. Maar is dat dan te ongestructureerd of zo? Of te,
ja, ik geloof niet hoe in. Ik geloof, er is een groot verschil tussen. Als je echt praat over coaching, dan is er een groot verschil tussen gewoon lekker koffie drinken met elkaar en je verhaal doen. Heeft ook zijn waarde. Hè? Ik heb een paar vervelende dingen meegemaakt. Dus heerlijk dat ik dat tegen iemand kan aanhouden.
Ja.
Maar coachen is wat anders. Dat is namelijk niet alleen maar dat verhaal aanhoren, maar ook zeg maar als coach kunnen ontdekken wat er nou precies speelt en wat nou het ding zou kunnen zijn om die persoon echt verder te helpen. Dus daar zit echt een groot verschil tussen die twee. En er zijn verschillende methodieken en aanpakken zeg maar om een goede coach te zijn. En je mag gewoon vragen aan de coach, nou, wat is jouw methodiek? Of hoe heb je een certificaat? Of wat ligt daaronder? Ja. Laat maar zien.
Ja.
Ja.
Ja. Ik zie mezelf als een soort combinatie tussen een business coach en een adviseur. Dus eigenlijk meer, iedereen verstaat ook wat anders onder een coach. Maar ik zie een coach als iemand die vooral heel veel vragen stelt en mensen tot inzichten brengt.
Ja.
En ik merk aan mezelf dat ik het ook fijn vind om gewoon te delen en te analyseren van wat gebeurt er en oplossingen aan te dragen.
Ja.
En volgens mij een oude definitie zeg maar van coach, mag je als coach eigenlijk geen oplossing aandragen, want dan moet je die persoon zelf tot inzicht laten komen.
Ja.
Daar heb ik het geduld gewoon niet voor. Dus ik zeg het er ook gewoon eerlijk bij. Nee. Als ik met mensen werk, zeg ik van, joh, weet je, ik ga niet alleen maar met mijn handen op mijn rug toekijken, maar ik ga ook mijn handen uit de mouwen steken, met je meedenken. En uiteindelijk wil ik wel graag dat alle beslissingen echt jouw beslissingen zijn.
Ja.
Dus als je besluit om een business unit stop te zetten, moet je dat niet doen omdat ik je dat geadviseerd heb. Maar als ik denk dat dat een goede oplossing is, zal ik het zeker zeggen. En ik denk dat mijn ondernemersachtergrond een groot voordeel is in het werken met ondernemers. Want ik zeg altijd van ruim 10 jaar ondernemerschap heb ik echt alle fouten gemaakt in het boekje. Ik heb meer dan 500.000 aan leergeld betaald. En dat is geen fictief bedrag, maar dat is gewoon echt het geld wat ik over de bank over de balk gesmeten heb. Maar ik zie ook de, of ik ervaar ook de verantwoordelijkheid die je als business coach hebt om voorzichtig te zijn in wat je zegt. Dus voor je het weet help je iemand in een bepaalde richting of geef je iemand een bepaald idee wat minder goed uitpakt. Nee, dus je moet altijd een soort van afstand bewaren.
Ja, precies, precies. Kijk, toen ik in mijn psychologieopleiding heb ik ook tot in den treuren hebben we getraind en geoefend door basis van vragen. Dat is overigens ook een bepaalde methodiek om de ander tot het goede inzicht te brengen. Dus op zich kan ik het wel, maar ik heb natuurlijk in die afgelopen jaren ook ondernemers aan tafel gehad. Nou, dan begin je inderdaad wat je ook zegt is op de vraagmethode en dan komen ook een paar stappen. Maar op een gegeven moment dan zie je ook dat zo iemand behoefte heeft aan moet het zwart of wit zijn, jou.
Ja.
Nou, dan ben ik inmiddels ook wel de fase voorbij dat ik niet zeg van joh, we gaan weer even een vragenuurtje doen en dan kom je er zelf achter. Dan heb ik daar inmiddels, je ook zegt, zoveel ervaring opgebouwd. Zeg, joh, dat moet je gewoon absoluut niet doen.
Ja.
Dus ik, een van de voorbeelden is altijd, in die hele financieringswereld. Dat is ook een eigen ervaring, is dat in het begin van de rit roept zo'n investeerder van, nou weet je wat, we gaan eerst maar eens even een kopje koffie drinken, want dat kan geen kwaad. Dus ik zeg altijd tegen die ondernemers, let op, in dat soort van trajecten met investeerders, een kopje koffie drinken kan juist wel kwaad, want ik zeg, het hele onderhandelingsspel begint al vanaf het moment dat je telefonisch contact hebt of een e-mail stuurt of whatever. Dus realiseer je dat.
Nou, wat gebeurt er dan precies?
Nou, wat er gebeurt is dat zeg maar in dat eerste kopje koffie En mits de andere kant goed een hele ervaren investeerder is. Hè? Want die andere kant van de tafel wil maar één ding. Die wil jou voor zo min mogelijk geld binnenhalen. En zoveel mogelijk. Hè? Dus wat aan de andere kant speelt. Hè? Dus het liefst niks betalen voor het bedrijf. En maximaal zeggenschap. Hè? Mits het voor in zijn of haar ogen een bedrijf is wat ze graag willen overnemen. Stel je het over overname hebt. Zelfs ondernemer wil je juist, hangt er wel vanaf wat je wil, maar wil je toch wel, je wil wel geld erbij, maar je wilt niet iemand hebben die mee gaat zitten beslissen over wat je allemaal gaat zitten doen. Nou, en in dat kopje koffiegesprek gaat de andere kant al kijken wat bij jou de grenzen zijn en probeert je hoe dan ook al te verleiden tot een uitspraak.
Ja.
En die krijg je of op schrift, dus via de e-mail, of whatever, krijg je die
krijg je
weer terug. Van goh, fijn of ik koffie dronken.
Zoals
en
jij aangaf. Dat.
Ja. Zoals jij aangaf, ik hoorde je zeggen dat. Dus je laat ik zeggen, ik maak misschien nu wel een heel kritisch beeld hierover, maar je moet gewoon echt oppassen. Dat zeg maar op dat moment al het hele spel is begonnen.
Ja.
Dus als jij iets niet wil, of dus de boundaries die worden al vastgezet als het ware, de piketpalen worden geslagen.
Ja, maar wat je nu omschrijft klinkt als een shark, hè? Dus een investeerder die heel scherp is en gewoon echt puur voor zijn eigen belang gaat. Blijkbaar ben je dat soort situaties meerdere keren tegengekomen.
Ja, nou ik zeg het tegenwoordig tegen ondernemers van joh, ga er maar even vanuit dat de andere kant van de tafel, hoe aardig die ook is, een shark is.
Hmm.
Tot het tegendeel bewezen is.
Ja.
Dat geeft in ieder geval een
veiligere
een
basis.
Veiligere basis omdat ik het te vaak mis heb zien gaan.
Ja.
Kijk, dan uiteindelijk wordt de deal niet gesloten, maar daar is niemand bij geholpen.
Nee.
Zonde van de tijd en noem het allemaal op.
Ja. En wat zijn de juiste dingen om investeringskapitaal uit te geven?
In zijn algemeenheid is dat alles wat zeg maar leidt tot betere en snellere opschaling. Dus je hebt een prachtige website gebouwd. Laten we het even hebben over de hele personeelsmarkt. Je hebt een super app bedacht die hartstikke nieuw is op cultuuraspecten, matcht enzovoort. Nou. Die app zeg maar wereldkundig maken in Nederland, dat kost je gewoon een paar miljoen.
Ja.
Daar heb je gewoon geld voor nodig. Dan kun je ofwel de route kiezen van nou, ik ga heel in kleine stapjes met mijn eigen geld ga ik hem steeds meer als een soort olievlek laten groeien. Dat is groeiscenario 1, dat kan. Maar je kunt daar ook groeiscenario 2 tegenover zetten. Van joh, op een gegeven moment als het zich redelijk heeft bewezen, ik haal er een investeerder bij. En ik maak gelijk een enorm, en die besteedt daar een enorme hoeveelheid geld aan om ervoor te zorgen dat die bij iedereen tussendoor komt.
Ja. Ja, ik vind dat wel een spannende, want gevoelsmatig zou ik zeggen van als je investeert in een gebouw of een machine of iets wat op je balans kan komen te staan, zeg maar, dan heb je toch nog een soort van zekerheid. Terwijl als je het geld overmaakt aan Mark Zuckerberg of aan Google, weet je wel, dan ben je het gewoon kwijt, weet je wel.
Ja,
dus adverteren.
Ja.
Ja, goed, als je op die schaal gaat adverteren, dan kan je natuurlijk wel heel goed zien hoeveel er geklikt wordt, hoeveel er gekeken wordt, wat je opbrengsten zijn, zeg maar. Maar het blijft natuurlijk risicovol.
Ja.
En dat pleit ervoor om het niet met je eigen geld te doen. Dus om inderdaad te zeggen van, joh, we zoeken geld van buiten. En als het...
Ja.
En zo wordt er volgens mij in Amerika ook veel meer gedacht van, je gaat geen risico nemen met je eigen geld. Als je risico neemt, dan doe je dat met geleend geld. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk dat zeker in Nederland doet het gros het nog met eigen geld.
Ja.
En is het meer een kwestie van dat je bepaalde ondernemers moet helpen om ook op een gegeven moment de slag te maken van extern geld aan te trekken. Want dat is niet zeg maar in Nederland de gewoonte, om het zo maar te zeggen. Dat zit niet in ons DNA. Maar dat heeft dus juist tot gevolg dat er nog veel meer extern geld geïnvesteerd zou kunnen worden. mits we hier een iets andere cultuur zouden hebben.
Ja. Hoe kom je aan je ontspanning, Joop?
Wat ik heel fijn vind om te doen is, wij zijn samen met mevrouw zijn we Italië fanaat. Dus wij zijn inmiddels wel op elke plek geweest. Mevrouw spreekt ook goed Italiaans. En wat ik gewoon ontzettend fijn vind is om daar de dolce far niente te beleven. Dus het fijne niets doen. En de mensen zijn gewoon perfect. En het eten is, nou goed, ik hoef al die dingen niet te noemen, die kent iedereen wel. Dus dat vind ik gewoon heerlijk om nou minimaal één keer per jaar om daar te bivakeren. En wat wij inmiddels ook hebben ontdekt is het cruisen. Iedereen denkt dat dat allemaal oude mensen zijn op een grote boot. Dan kan ik ze uit de droom helpen, want het zijn allemaal behoorlijk jonge mensen. Grote families, noem maar op. Eén groot feest. En dan doe je dus eigenlijk in korte tijd, doe je in de Middellandse Zee doe je allerlei eilandjes aan. En dat vind ik helemaal perfect. Hè. Dus je vaart 's nachts van het een naar het andere eiland. En dan stap je 's morgens van boord. En dan kom je weer, weet ik het, op Elba of van allerlei eilanden waar je gewoon eens wil kijken hoe dat eruit ziet. En dingen wil meemaken. Dus dat vind ik ontzettend leuk om te doen.
Ja.
En waar we naar uitzien is, een van onze vrienden zei helaas van, goh joh, zullen wij een wijnboerderij kopen in Piemonte? Nou, dat lijkt me ook wel wat, ja. Dus ik zei, nou, ik hoef niet zo nodig de hele dag druiven te plukken, maar ik wil wel een goede hulp voor je zijn. Dus wat we wel zien zitten is om, hè, want dat zijn behoorlijke grote landerijen, is dat er ergens op dat stukje grond kun je natuurlijk wel nog 1 of 2 of 3 vakantiehuizen neerzetten. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Alhoewel je dan ook weer het risico loopt, dat moet weer niet werken worden. Dus, ja. Maar dus waar ik heel erg van kan chillen, zeg maar, om het zo maar te noemen, is om daar, en dat is voor mij ook, ik ga er naartoe. En dan stop ik ook alles, alle communicatie, om het zo maar te noemen. Dus telefoon uit, e-mail uit en noem het allemaal op. En dus ik ben ook niet een type ondernemer die niet kan stoppen. En dat doe ik ook s'avonds. Dat is ook een goede tip voor alle ondernemers. S'avonds mobiel uit. In het weekend mobiel uit. En mobiel pas aan na het ontbijt. En dat is denk ik een van de beste adviezen die ik je kan geven. Want daardoor creëer je ook ruimte in je hoofd. En zorg er ook voor dat je zo uitgerust mogelijk, zeg maar, elke dag beleeft. En dat heb je, want het is allemaal topsport wat we spelen. Als je dat nou eenmaal goed vasthoudt als ritme, dan hou je het langst vol en kom je op de mooiste ideeën.
Een heel mooi advies om mee af te sluiten, denk ik.
Ja, nou heel graag gedaan.
Dankjewel Joop voor al je inzichten.
Nogmaals graag gedaan.
Ja, dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek met Joop de Jong van Port for Growth. Wil je meer weten? Ga naar portforgrowth.nl. Je kunt ook een groeivoer verrassingspakket winnen als jij een post doet over de Groeivoer podcast op jouw socials. Dus mocht deze aflevering jou aanspreken of mocht je gewoon in algemene zin de Groeivoer podcast willen promoten, dat kan. En dan krijg jij een Groeivoer verrassingspakket in de bus, maar het past niet door de brievenbus, zeg ik erbij. Dus misschien is dat een extra prikkel voor je om even te promoten. En nou, tot zover deze aflevering. Graag tot de volgende keer en ik wens je al het goede. Groeivoer.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.